Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan om te beginnen het woord van God openen en we gaan dat doen in de eerste Korinthebrief. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. We lezen daar twee gedeelten uit en we beginnen bij vers 12. 1 Korinthe 15. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Die hij toch niet heeft opgewekt indien er geen doden opgewekt worden. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Dan gaan we verder in vers 35 tot en met 43. Dat is een Bijbelgedeelte wat, althans een deel ervan, meestal toch wel erg vaak gelezen wordt bij een open graf. Maar eigenlijk is dat een beetje laat. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als gij het zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde. Maar dat van mensen is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. En de glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. En zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. En opgewekt in heerlijkheid. Romeinen 8, vers 18. Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijk halzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Tot zover het woord van God. Het thema van vanmorgen luidt: het lijden van de tegenwoordige tijd. Heel letterlijk nemen, het lijden van vandaag, voor u, voor jou, voor mij, het lijden rondom ons heen, het lijden van vandaag. Als ik de prediking een kenmerk mee zou moeten geven, dan wil ik dat ook maar van tevoren zeggen. Ik denk dat deze prediking gaat vallen onder het kenmerk van een leerprediking. Daar is op zich niks mis mee. Ik kan me de tijden herinneren vroeger, dat we, en dat was meestal dan de avonddienst, dat we leerdiensten hadden. Ik weet niet of u dat helemaal kwijt bent, ik niet. Heel vaak werd dan de prediking gebaseerd op de zondagen van de Heidelberger Catechismus. Ook niks mis mee. Het zijn we een beetje kwijt, maar dat is niet de reden waarom we nu vanmorgen deze prediking hebben. Dat is een hele andere reden, maar dat zult u vanzelf wel doorgronden. Thema dus: het lijden van de tegenwoordige tijd. En de centrale tekst in de prediking is Romeinen 8 vers 18, hebben we net gelezen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dus het lijden van nu, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik heb daar de Telos-vertaling eens even naast gezet. Die zegt precies hetzelfde. Maar ik vind dat die het eigenlijk nog veel krachtiger uitdrukt. Want die zegt: want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is om vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Prachtig, prachtig uitgedrukt. Dus het ga ook niet proberen om het lijden van de tegenwoordige tijd te vergelijken met de heerlijkheid die komt. Want dat is gewoon helemaal buiten proportie. Wat is lijden? Lijden is, het is een hele simpele definitie, maar wel heel erg duidelijk. Lijden is een toestand waarin je pijn en of ellende hebt. Ik denk dat dan voor iedereen heel erg duidelijk is wat met lijden bedoeld wordt. Maar tegelijkertijd, als we over lijden spreken, dan moeten we vaststellen dat lijden een worsteling is. Een worsteling voor zowel gelovigen als ongelovigen. Ik hoop dat u dat herkent. Het wordt misschien te vaak, zeker in ons evangelisch wereldje, een beetje weggeschoven, want we zijn daar niet zo heel erg open over. Maar velen onder ons, en ik ben ervan overtuigd dat ze hier ook zitten, worstelen toch heel erg met dat vraagstuk van het lijden. Net zo goed als de wereld rondom ons heen ermee worstelt. Iedereen worstelt met het lijden. En wat verstaan we onder lijden? Nou, er zijn een aantal vormen van lijden. In de eerste plaats het lijden vanwege pijn. En die pijn die kan komen door ziekte. En dat kan lichamelijke ziekte zijn, maar dat kan ook een psychische ziekte zijn. Je kunt lijden vanwege verdriet. Dat kan persoonlijk verdriet zijn, maar je kunt ook meelijden met mensen die heel dicht bij je staan, wiens hart, die een heel bijzonder plekje in je hart hebben. En als zij verdriet hebben, dan deel je dat. Dan leid je mee in dat verdriet. Je kunt ook lijden door miskenning. Het lijden van niet in je eigen waarde gekend te worden. Is misschien niet zo bekend, maar het is absoluut een behoorlijke vorm van lijden. Dan kennen we natuurlijk het lijden vanwege de vervolging, omwille van het geloof. Lijden omwille van politiek, ras, economische omstandigheden. En allemaal heel actueel. En komen soms ook heel erg dichtbij. Lijden omwille van vervolging, als we dan denken aan vervolging omwille van je geloof, lijkt misschien ver weg, maar het zou wel eens veel dichterbij kunnen zijn dan u misschien vermoedt. Lijden kun je ook hebben ten gevolge van rampen die de een na de ander over deze aarde heen spoelen. Honger. Maar het kan ook lijden zijn vanwege hitte, koude, dorst. Allemaal lijden door rampen die, of andere omstandigheden die over deze wereld gaan. U zult het vast wel herkennen, een van deze of meerdere van deze vormen van lijden. Ik ga er ook geen waardeoordeel aan hechten. Ik kan niet zeggen van welke vorm van lijden nou het ergst is. Daar gaat het ook niet om. Het gaat gewoon om te herkennen de vele vormen van lijden. Als we over lijden, over de vormen van lijden nadenken, is het ook goed om nog eens kenbaar te maken dat er ook nog wat verschillen zijn in beleving van lijden. Je hebt het openbare lijden, dat is het lijden dat iedereen kan zien en weten. Dat is heel openlijk, dat ziet iedereen. Dus als je je kunt lijden en daarbij kan dat bij iedereen duidelijk zijn. Maar er is ook verborgen lijden. En dat is lijden dat niemand weet, dat weet je alleen zelf. En misschien is dat wel de ergste vorm van lijden, omdat je die vorm van lijden in eenzaamheid doorbrengt. Er is ook niemand die dan met je meeleeft of kan meeleven. En ik kan u zeggen dat er heel veel verborgen lijden bestaat, ook onder kinderen van God. En dan tenslotte zou ik ook nog willen noemen het niet erkende lijden. Het lijden dat jij hebt, Dat echt, waar je, er is iets waar je onder lijdt. En de ganse wereld rondom je heen, die haalt de schouders op zo in de zin van, waar heb je het over? De centrale vraag is natuurlijk toch, waarom is lijden nou zo'n worsteling voor zowel gelovigen als ongelovigen? Hoe komt dat nou? En ik heb me daar eens even in verdiept hoe de wereld zich daarmee bezighoudt. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar ook een beetje van geschrokken ben, omdat ik eigenlijk moest ontdekken dat wat voor de wereld een probleem is, eigenlijk ik ook afgespiegeld zie binnen ontzettend veel lieve kinderen van God. Dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde. En daar ben ik van geschrokken. Dat is ook wel mede de aanleiding om eens met u over dit onderwerp na te denken. En ik heb begrepen dat u op uw liturgie heeft u mogelijkheid om aantekeningen te maken en daar in uw kring nog eens over verder na te denken. Ik zou dat ook zeker doen. Want het probleem van het lijden, en ik heb dit letterlijk gekopieerd, echt letterlijk, in mijn onderzoekje wat ik zo in de wereld heb gedaan, ben ik een stelling tegengekomen die zo raak was, waarvan ik zag dan, kijk, dat is nou het probleem wat de wereld met het lijden heeft, maar tegelijkertijd, ik zei het net al, herken ik dat probleem ook onder kinderen Gods. Is het volgende, ik heb het letterlijk gekopieerd. Het probleem van het lijden. Het probleem van het lijden is de vraag waarom een almachtige en een goede God kwaad en lijden in zijn schepping zou toestaan. Kan dat nou? Zo'n almachtige en zo'n goede God, hoe kan hij nou kwaad en lijden toestaan in zijn schepping? Dat is toch een probleem? En voor velen is het probleem van het bestaan van het kwaad en het lijden ook het voornaamste bezwaar tegen het geloof in God. Dus dan weet u dat ook meteen. Dat de reden waarom velen zich of van God afkeren of niet tot hem willen komen, is dat bestaan van het kwaad en het lijden in deze wereld. En nogmaals, dit is een stelling die ik in mijn onderzoek, wat ik in de wereld rondom me heen heb gedaan, van hoe kijkt die nou tegen dat lijden aan? Ben ik heel veel tegengekomen, maar dit is toch wel de kern. Maar kijkt u er nog eens heel goed naar, want ik moet toch vaststellen dat ditzelfde probleem onder kinderen Gods leeft. Ik moet het echt tot mijn schrik zeggen, maar het is wel de waarheid. Misschien zullen ze het iets anders definiëren, maar het komt in feite op hetzelfde neer. Het worstelen met de vraag, hoe kan dat nou dat die almachtige God die ik dien, dit alles zomaar laat gaan? Hoe kan dat nou? Nou hoop ik dat u van me begrijpt dat ik me niet verder wil storten in het probleem wat de wereld heeft met het lijden. Dat is al erg genoeg. Maar het gaat met name natuurlijk om hoe we daar als kinderen van God mee omgaan. En ik heb een beetje uit het nieuwsbriefje wat u voor vandaag hebt gekregen, heb ik een aantal namen op zien staan. En ik hoor dat, beluister dat ook in uw gebeden, dat er ook onder kinderen Gods in deze gemeente ook fysiek lijden bestaat. En ook in ernstige vorm. Waarom is lijden een worsteling voor gelovigen en ongelovigen? Ik heb daar twee antwoorden op en die gaan we ook verder wat nader bekijken. En het eerste antwoord is, het lijden past absoluut niet in de cultuur waarin wij leven. Dat kan helemaal niet. Wij leven in een cultuur waarin we voor alles een oplossing hebben. We leven echt in een perfecte maatschappij. Wat niet perfect is, moet zo snel mogelijk perfect worden. En daar hebben we ook heel veel geld voor over. En met dat lijden, daar hebben we een beetje een probleem mee. En dat proberen we aan alle kanten weg te duwen. En een plekje te geven dat we daar maar zo snel mogelijk weer van af zijn. Moet u maar eens kijken wat er zich allemaal in de medische wetenschap en in de ontwikkelingen daarin voor de toekomst afspeelt. Ik kom daar zo nog heel even op terug. En als ik het dan toespits op de gelovigen. Waarom is het lijden voor gelovigen zo'n worsteling? Dan is eigenlijk de stelling dat de basis van het christelijk geloof zich veel te veel beperkt tot een uitsluitend positieve richting. Dat hebben we uit de wereld gehaald. Ik durf het nog sterker te zeggen, dat hebben we uit de occulte wereld gehaald. De kracht van het positieve denken. Is zo occult als het maar zijn kan. Maar dat is wel, heel langzamerhand zijn wij opgeschoven, samen met de wereld rondom ons heen, dat lijden eigenlijk niet past, ook niet onder kinderen Gods. En daardoor ontstaan allerlei leerstellingen waar soms het kippenvel van over je rug loopt. Maar we hebben er wel mee te maken. En met name jonge mensen worden daar heel erg door in verwarring gebracht. Welke kant moet ik nou op? En dat betekent dat je keuzes moet maken. Dat betekent A, dat je in het woord van God moet gaan studeren, gaan leren. En daarin je keuzes maken. En u mag blij zijn, dat ik zeg dat maar als buitenstaander, maar u bent lid van een gemeente, althans u behoort tot een gemeente, en keuzes gemaakt worden. Het gaat er mij helemaal niet om oordelen te geven over of het wel of niet een goede keuze is. Daar gaat het mij niet om. Maar wat ik wil benadrukken is dat er steeds meer gemeenten zijn waarin geen keuzes meer gemaakt worden. Want alles past naast elkaar. Je krijgt allemaal een plekje. Dan blijf je ook met heel veel mensen goede vrienden. En als ik jonge mensen, zij die de Heer Jezus nog maar een aantal jaren geleden echt hebben leren kennen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker, een advies mee moet geven, dan is het: ga het woord van God bestuderen en maak keuzes. En ik maak me er geen zorgen over wat voor keuzes je maakt, want ik ben ervan overtuigd dat als je werkelijk keuzes gaat maken, dat je met een goede instelling het woord van God binnentreedt. En ik heb in mijn weg, in mijn wandel met de Heer, ook keuzes gemaakt. Daarbij ben ik ook wel eens gevallen. Ik ben gewoon weer opgestaan. Ik ben blijven richten op wat moet ik kiezen, wat zegt het woord van God. En luisteren naar zijn stem betekent ook inderdaad dat je dan wel eens heel erg stil moet worden. Een poosje. En echt de Heere de gelegenheid moet geven om tot je hart te laten spreken. En dan kan het zijn dat je van een eerder gemaakte keuze terug moet komen. En dan weer opnieuw een keuze moet maken. Dat is helemaal niet erg. Dat is niet erg. Er zijn mensen rondom je heen die dat afschuwelijk vinden. En die je daarop nawijzen. Maar laat dat maar rusten. Want het is jouw wandel met de Heer. Maar bestudeer het woord van God, doe het ook met elkaar en maak keuzes. Nou, de basis van het christelijk geloof beperkt zich veel te veel tot een uitsluitend positieve richting. Kom daarop terug. Ik heb u net al gezegd, het lijden past helemaal niet in onze tegenwoordige moderne cultuur. En nou, daar hebben we gewoon onze oplossingen voor. Heel duidelijk, duidelijke voorbeelden zijn daarvoor abortus en euthanasie. Als ik bij de laatste blijf, hè, dan is er nu toch een ontwikkeling gaande waarin je, als je zo'n beetje rond de 70 bent, een pilletje krijgt. Zodat je in ieder geval een menswaardig bestaan kan hebben. Hè? Menswaardig volgens de normen van deze wereld. En op het moment dat je beoordeelt, zelf beoordeelt dat dat niet meer aan de orde is, dan neem je gewoon die pil in. Dat is ook een hele slimme oplossing voor de steeds hogere kosten in de medische wetenschap. Want ja, dan lijden kost natuurlijk regelmatig erg veel geld. En daar kom je ook heel makkelijk vanaf dan. Dus het is heel slim gevonden. Maar genoeg daarover, hoe de wereld aan mij overgaat. Ik heb u net gezegd dat de basis van het christelijk geloof, die beperkt zich veel te veel tot een uitsluitend positieve richting. Wat bedoel ik daar nou mee? En ik noem maar weer twee elementen. En het eerste is het element dat de Heere God die verhoort elk gebed door middel van een positief antwoord. En het tweede element wat ik wil noemen is, ja, wij hebben een God van wonderen. Dus wat zou je? Nou moet ik u zeggen, ik krijg ook een koekje van de deeg, want mijn vrouw Martine heeft binnen een jaar de tweede hernia te pakken. En dat betekent, naast de ongemakken die dat met zich meebrengt, maar daar gaat het nou niet om, dat we ook de laatste tijd nogal wat adviezen gekregen hebben. En ze waren allemaal goed bedoeld. En ik heb ze echt uit allerlei richtingen gekregen. Ik ga ze ook allemaal niet noemen. Maar u voelt het wel een beetje aan, daar zaten ook de adviezen bij met betrekking tot het gebed en hoe de Heere God daarmee omgaat en hoe we moeten bidden enzovoort enzovoort enzovoort. En ook zeker het element van de God van wonderen is ons niet onthouden. We hebben ook inclusief occulte adviezen hebben we ook gekregen. Dus we hebben het allemaal gehad. Nou, dat betekent dat ik ook een beetje ervaringsdeskundige geworden ben. En ook hierin geldt weer, in je wandel met de Heere God moet je daarin je eigen keuzes maken. Dat moet je je niet aan laten leunen. Het is heel lief bedoeld allemaal, maar maak je eigen keuzes. Hoe gaan we daarmee om? Het wonderlijke is, als u de Bijbel gaat bestuderen, nou het is helemaal niet zo wonderlijk, maar het is gewoon een heel duidelijk feit, u ziet eenzelfde plaatje terugkomen. Als je de Bijbel doorgaat, dan kom je elke vorm van lijden die we net in het begin genoemd hebben, ik heb ze nog eens op een rijtje gezet, pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, hitte, kou, je komt ze allemaal tegen. Daar hoef je helemaal niet zo lang naar te zoeken. Als je een klein beetje de weg weet in de Bijbel, Als ik u de vraag zou stellen van nou, plaats nou eens een voorbeeld bij iedere vorm van lijden, dan hebben we dat hier binnen 5 minuten voor elkaar. Er komen allerlei geschiedenissen, flitsen door. Dan zegt u, ja, dat. Het komt, dat wil ik echt benadrukken, door de hele Bijbel heen komt u alle vormen van lijden tegen. Lijden is niet iets wat u niet in de Bijbel kunt vinden. Het is toch wel eens goed om dat te benadrukken. Lijden komt in de hele Bijbel voor. Maar als we het nou toch over de Bijbel hebben, en daar moeten we uiteindelijk naartoe, we moeten naar dat woord van God toe, want dat moet ons de weg wijzen, ook in die worsteling met dat lijden. Als u de Bijbel leest, dan komt u door de hele Bijbel heen dat God zichzelf openbaart. Ook in het lijden. Dus als u God wil leren kennen, dat is een van de eerste dingen die je mag leren als je tot hem komt. Dat is als je nou meer van hem wil weten. Wie de Heere God is. Wat hij voor jou betekent. Dan moet je het woord van God gaan lezen. Daarin openbaart, maakt de Heere God zichzelf bekend. Wie hij is. Ook in het lijden. Daar heb je de Bijbel voor nodig. Weet je waar je de Bijbel ook voor nodig hebt? Dat is ook heel erg belangrijk hoor. Om te zien wat de weg van jouzelf is. Hoe de mens vanaf zijn oorsprong tot het einddoel zich openbaart. Gods bedoeling met de mens vanaf. Dan moet je wel bij de oorsprong beginnen, hè? Echt bij het begin beginnen. En doorgaan tot dat uiteindelijke doel. Daar heb je de Bijbel voor nodig. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat we die weg kwijt zijn. Van die oorsprong, ik kom daar zo op terug, hebben we nog iets. Iets. Maar het is een beetje hapsnap geworden. Het is een beetje opgedroogd. Maar van dat uiteindelijke doel zijn er massa's lieve kinderen van God die er geen flauw idee van hebben. Ik kom daar uiteraard op terug. Want u denkt, ja, wat zou dat nou zijn? Maar ik wil het ook een beetje spannend houden. Even heel kort, de Heere God openbaart zichzelf ook in het lijden. Ik ga daar omwille van de tijd niet uitvoerig op in, maar ik wilde dat toch genoemd hebben. En u mag dat zelf nog eens gaan uitdiepen. Dus deze presentatie kunt u zo verkrijgen, dus dan kunt u al die tekstgedeelten terugvinden. Ik ga ze ook niet lezen, maar ik wil ze alleen even benoemen. Hoe heeft de Heere God zich nou in het lijden geopenbaard? Nou, we komen in het woord van God tegen dat het lijden, en de Heere God heeft het lijden, ik mag zeggen, aan den lijve meegemaakt, doorleefd in zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat lijden, dat vernederde hem. Dat lijden, dat onderwees hem. Dat lijden volmaakte hem. Dat lijden bracht ons tot God. Dat lijden komen we in het woord van God tegen ons tot een voorbeeld. En dat lijden betekent ook onze hulp in onze verzoekingen. Gaat u dat maar eens, gaat al die tekstgedeelten maar eens fijn nalezen met elkaar. Daar word je warm van. Dus heel duidelijk, ook de Heere God openbaart zich in het woord, ook in het lijden. Dat is niet weggeschoven. Dat staat er heel duidelijk. Maar ik wil nu heel sterk toe naar de openbaring van de mens. Hoe de mens zich openbaart vanaf zijn oorsprong tot het einddoel. Tot het uiteindelijke doel. En dan moeten we naar de oorsprong. En ik heb u net gezegd dat is een beetje aan het opdrogen. We denken dat we het weten. Maar ik ga daar steeds meer aan twijfelen. En het is goed om daarom ook de dingen weer eens helder neer te zetten. Want als we naar de oorsprong gaan, dan komen we natuurlijk in het paradijs terecht. En dat paradijs, dat was een hof. Toen de Heere God de mens gemaakt had, toen de Heere God de aarde, hemel en aarde geschapen had en de mens gemaakt had, toen heeft de Heere God zelf een hof aangeplant, staat er. En die hof kreeg de naam de Hof van Eden. En het is prachtig om te zien dat de Heere God daar gezorgd heeft voor de begroeiing. Dan kan je zien dat de Heere God heel natuurvriendelijk is, hè? En hij heeft zelf een bos aangeplant. Dat fantaseer ik niet, dat staat er echt hoor. Hij heeft bomen aangeplant. Allerlei aanplanting. En de Heere God beperkt zich dan tot twee bomen die hij met name noemt. En dat zijn de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad. Nou, die laatste boom, daar weten we nog wel aardig wat van. Althans daar. Nou ja, oké, daar praten we dan nog wel over. Ik merk in de praktijk dat de boom des levens helemaal niet zoveel over gesproken wordt. Als we het over de zondeval hebben, hebben we het wel over die boom, de kennis van goed en kwaad, maar over die boom des levens. En wat hield die boom des levens dan wel in? Wat is dan de kernvraag? Ik heb dat ook uitgetest. Ja, zo ondeugend ben ik dan wel eens. En dan, ja, dan schrik je toch van de antwoorden die je krijgt. Maar daar zit wel de kern. Daar zit wel de kern. Dus twee bomen worden specifiek genoemd. De boom des levens, de boom der kennis van goed en kwaad. En heel duidelijk blijkt dat de Heere God een keuzevrijheid aan de mens geeft. Ze mogen kiezen wat ze willen. Nou, de mens maakt die keuze en die kiest voor de verboden boom. Dat is de boom der kennis van goed en kwaad. En wat houdt dat nou in? Nou, het feit dat ze kiezen voor de verboden boom betekent een blokkade tot de boom des levens. Want wat hield die boom des levens in? Eeuwig leven. Dat was het eeuwige leven dat de mens, dat is Gods bedoeling met jou en met mij. Dat eeuwige leven, dat zou plaatsvinden. En dat betekende dus, door de keuze voor die verboden boom, een blokkade tot de boom des levens en dus de eeuwigheidspositie weg. En dat noemen we, dat noemt de Bijbel, dat de mens in zonde gevallen is. Hoort u het goed? Dat de mens, dat ik in zonde gevallen ben. En wat betekent dat ook? En nou zijn we weer terug bij ons onderwerp. Dat is ook het begin van de lijdenspositie van de mens. Hou dat goed vast, want dat is het begin. Als het gaat over hoe de Heere God de mens openbaart in de schrift, dan moet je wel bij het begin beginnen. En dan gaan we verder. Net zolang tot we bij het einddoel zijn. Dus door de hele Bijbel heen kunnen we de mens ontdekken vanaf zijn oorsprong tot zijn uiteindelijke doel. En wat is nou het uiteindelijke doel? Ik zou zo graag die vraag eens willen stellen en u allemaal briefjes willen laten inleveren wat er dan uitkwam. Dat zou ik zo graag, maar doen we niet hoor. Ik ga het u gewoon vertellen. Wat is nou het uiteindelijke doel van de Heere God met ons als mensen? Dat is het verkrijgen van heerlijkheid. Het verkrijgen van heerlijkheid. Dan voel ik de vraag al opkomen, maar wie bepaalt nou wat heerlijkheid is? Hè? Want dat is ook, ja, dat is dan ook een heel ruim begrip. Ah, de Bijbel is daar zo duidelijk in. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 14, leest u het maar mee, daar staat heel duidelijk, daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot de verkrijging van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus, die heerlijkheid, daar gaat het om. Dus dat is bepaald niet de heerlijkheid waar je misschien vandaag in je worsteling met het lijden naar aan het zoeken bent. En dat is wel goed om dat steeds goed voor ogen te houden. Waar richt ik me op? In mijn lijden. Wat staat centraal? bij de Heere God? Wat zet hij bovenaan? Het delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik heb geprobeerd het voor jong en oud zo inzichtelijk mogelijk te maken. En daarom heb ik een onderverdeling gemaakt. En ik hoop dat dat helder gaat worden. In de eerste plaats, het delen in zijn heerlijkheid, kennen we dat nu al? Dan zeg ik, ja, dat kennen we. Als het goed is, kent u dat. Dat kent u naar de geest. Want vanaf het moment dat onze dode geest levend gemaakt wordt door zijn geest, en dat noemen wij de, nee, dat noemen wij niet, dat heet in de Bijbel de wedergeboorte, van bovenuit geboren worden, een nieuwe schepping worden. Op het moment dat je je leven aan de Heer Jezus toevertrouwt, je opnieuw geboren wordt, dan leert het woord van God dat die geest die dood was, hoe kwam dat? Vanaf die oorsprong, vanaf wat er in het paradijs gebeurd is, en wat van mens tot mens tot mens over, geen enkel mens ontspringt die dans, zelfs ongelovigen niet. Dus elk mens die geboren wordt, wordt geboren met een dode geest. Een geest die geen contact met de levende God heeft. Dat contact is verbroken vanwege de zonde. Ook van dat lieve kleine babytje in de wieg. Ja, ja, het komt misschien een beetje hard aan, lieve moeders, maar het is echt zo. Maar vanaf het moment dat een mens tot wedergeboorte komt, leven uit God ontvangt, wordt die dode geest levend. En dan gaan we delen in zijn heerlijkheid, want de Efezebrief is een prachtige brief, Efeze 1, maakt zo duidelijk dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus. Maar u ziet heel goed, ik heb hem wel in het kolommetje gezet van het delen in de heerlijkheid naar geest. Ik heb dat bewust gedaan, misschien een beetje heel scherp uit elkaar getrokken, maar dat is de enige manier om het voor jong en oud heel helder te krijgen. Maar ja, we hebben ook nog ons lichaam, maar daar zit natuurlijk ook het probleem van het lijden heel vaak, hè? Heel vaak. Hoe zit het nou met het lichaam? Wanneer delen we nou zijn heerlijkheid naar lichaam? Nou, ik zal u meteen het antwoord geven. Vanaf het moment dat de Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid. Dan. Ik hoop dat u nu een beetje begrijpt waarom ik 1 Korinthe 15 met u gelezen heb. En ik heb daar ook een opmerking bij gemaakt dat met name dat laatste gedeelte van dat zaaien in oneer, dat zaaien in vergankelijkheid, dat die tekstgedeelten worden heel vaak bij het open graf gelezen. En toen heb ik gezegd, het is misschien een beetje laat. Want dat is dan wel voor de omstanders een mededeling, maar het is niet meer tot troost voor degene die begraven wordt. En die heeft die troost heus nodig. Ik merk ook heel vaak dat mensen die aan een lijdensbed komen, niet zo goed weten wat ze nou moeten, ja, waar ze het nou over moeten hebben. Nou, hebben we hier een voorbeeld. Spreek nou eens over waar het uiteindelijke doel van de mens, hoe God dat ziet. En u zult bemerken wat een geweldige troost dat voor die lijdende, die ernstig zieke die zo ligt te kwellen in dat lichaam, Wat een geweldige troost dat is. Daar kijkt u misschien verbaasd van op, maar het is echt waar. Want u moet zich ook voorstellen dat diezelfde, mag ik het even zo zeggen, patiënt in dat ernstige ziekbed, krijgt de een naar de ander langs, die allemaal met allemaal van die prachtige surrogaatopmerkingen komen. Van misschien kan dat volgende onderzoek de dokter wel zus en wel zo en dat en dit en dat. En we zullen voor je bidden. En... Ik ben ervan overtuigd dat er dan broeders en zusters bij zijn die ondertussen denken, alsjeblieft de volgende, want hier word ik niet wijzer van. Hier word ik niet blij van. En het is de bedoeling dat wij onze broeders en zusters ook in het lijden, zeker als het een lichamelijk zwaar lijden is, kunnen vertroosten. Troost kunnen bieden. En die troost is er. In de Heer Jezus. Die troost is in zijn heerlijkheid. Het delen in zijn heerlijkheid. Ik blijf nog even bij dat lichaam. Filippenzen 3 vers 20 zegt heel duidelijk wat onze positie is. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Op het moment dat je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, ben je burger van een rijk in de hemel geworden. Dus wij hebben allemaal twee paspoorten. Dat is duidelijk. We zijn burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Nou, hij hoeft ons als kinderen van God niet meer te verlossen van onze zondenschuld, want dat is gebeurd. Dus dat kan dat verlossen niet inhouden. Maar is nou eens goed wat die tekst verder zegt. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen kan onderwerpen. Wij doen misschien wel eens veronachtzamend over het feit dat we een lichaam gaan begraven. En dan zeggen we, ja, okay, daar heb je eigenlijk niks meer te zoeken, want het wordt gewoon stof. En het gaat erom dat de geest van die broeder en zuster is op het moment dat hij zijn ogen sloot, zichtbaar bij de Heer Jezus. Er is in feite niks veranderd, hè, want we sterven niet, we ontslapen. En dat betekent dat op het moment dat we tot geloof komen, zijn we één met de Heer Jezus. Alleen het is nu nog onzichtbaar. En op het moment dat we onze laatste adem hier op aarde uitblazen, dan betekent het dat het zichtbaar is geworden. Dat is verschil. Maar dan zitten we nog met het lichaam. En dan, dat poetsen we dan heel erg weg. Daar denken we niet zoveel over na. Maar we hebben vanmorgen gelezen in de Korinthebrief over de opstanding der doden. Over dat lichaam wat we dus gaan begraven. En waar wachten al die ontslapen kinderen van God op? Ook, dat doen ze ook. Hè? Ze zijn natuurlijk bij de Heer Jezus, dus dat ga ik niet wegpoetsen. Want ik ga zeker geen zielenslaap hier introduceren. Absoluut niet. Begrijp me goed. Begrijp me goed. Maar ook zij wachten nog op de verlossing van dat vernederde lichaam, want dat ligt nog steeds in die aarde. En lieve jonge mensen, kom nou ook niet bij mij met vragen over, ja, maar hoe moet het nou als die graven geruimd worden? Denk nou eens niet zo klein van God. Dacht je nou echt dat als de opstanding der doden kwam, dat de Heere God dan alleen maar op die grafstenen let, zo van, okay, daar ligt erin, dan, daar waar we ook zijn. Wat er ook met dat stoffelijk overblijfsel gebeurd is, dat komt allemaal goed. Denk daar niet te klein over. Als de Heere God nou, dan moeten we weer naar het paradijs. Nou gewoon uit, hij bukt en neemt stof en dan maakt hij de mens uit. Als hij dat nou kan, zou hij dan bij de opstanding der doden alleen maar te werk kunnen gaan als we nog keurig netjes in het aangegeven graf met het, vooral met de steen erbij, want er staat de naam op, want ja, dat is onzin. Wij delen in zijn heerlijkheid met ons lichaam op het moment dat we de Heer Jezus als verlosser terugzien. En toen ben ik erg geschrokken, want het is wel eens goed om met het woord van God met hem je vast te bijten in een bepaald onderwerp. En dat heb ik dus ook gedaan, dat merkt u wel. En het stond ook nog onder grote tijdsdruk, dat maakte het ook nog moeilijk. Maar het is, ik ben er toch heel blij mee, maar ik ben ook heel erg geschrokken van een Bijbelgedeelte in de Thessalonicenzenbrief. Wat ik al zo vaak gelezen heb, u herkent dat misschien wel, dat je iets leest en ineens... Nou, als het nou gaat om die verwachting, het delen in zijn heerlijkheid met mijn lichaam, dan ontdek ik in het woord van God een waarschuwing. Want dat is niet iets waar wij ons mee bezighouden, dat was toen ook al in de tijd van de Thessalonicenzen ook al zo. En die waarschuwing die luidt, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot 3. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. He, dat is dus als hij komt in heerlijkheid, he, daar hebben we het over. Daar gaat het hier over. Dan staat er geeft Paulus een heel nadrukkelijke waarschuwing. En dan zegt hij, als je daar nou mee bezig bent, en wij zijn hiermee bezig, dan zegt hij, dan wil ik je waarschuwen. En die waarschuwing luidt dat je niet spoedig uw bezinning verliest, dus de weg kwijtraakt van, ja, maar hoe zit het nou allemaal? Of in onrust veert, en hoe komt dat? Hij zegt, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking. Of door een brief alsof die van ons afkomstig zou zijn. Dat betekent dus dat de apostel Paulus ook ons een waarschuwing geeft. Dat als hij zegt, ja, er komt van alles op je af. Allerlei geluiden over geestesuitingen. Allerlei predikingen. En je zou daardoor je bezinning kwijt kunnen raken. Dat staat hier letterlijk, lieve mensen. Ik ben daar een beetje van geschrokken. Ik heb daar altijd zo overheen gelezen. Over die woorden, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking. Dat betekent dus dat er prediking kan zijn. Ik heb het over kinderen Gods, hè, voor alle duidelijkheid. Prediking kan zijn dat er geestesuiting kan zijn en dat Paulus zegt, pas nou op dat je de weg niet kwijtraakt. Pas nou op. En ik moet u eerlijk zeggen, ik denk dat we de weg aardig kwijt zijn ondertussen. En het woord van God waarschuwt ons, heel concreet. Want wat is het moment van de verheerlijking van ons vernederde lichaam? Dat moment, dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 15. Want dit zeggen wij, u, met een woord des Heren, wij, levende, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin neerdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vertroost elkaar dus met deze woorden. Mag ik het heel even samenvatten? Door de hele Bijbel heen zien wij de mens vanaf zijn oorsprong tot zijn uiteindelijke doel. Ik heb u gezegd, die oorsprong, dan zijn we bij het paradijs geweest, de mens in zonde gevallen, het begin van de leiderspositie. En hoe kwam dat? Door de blokkade van de weg van de boom des levens. Dat is de oorsprong. Daar hebben veel christenen nog een beetje van. Dat is aan het opdrogen. Dus die boodschap van het paradijs moet helder blijven. Dat is mijn advies. Maar als het gaat over het doel van de uiteindelijke mens, dan heeft dat alles te maken met het kennis nemen van het profetisch woord. Nou, daar trap ik een deur mee in. Want u wil niet weten hoeveel lieve kinderen van God het zonder het profetisch woord van de Heere God moeten doen. Omdat het ze niet meer geleerd wordt. Dat betekent dat we door de hele Bijbel heen zien we de mens vanaf zijn oorsprong tot zijn uiteindelijke doel. En ik wil u heel duidelijk meegeven vanmorgen, jong en oud. Dat is de basis. Houd dat nou eens bovenaan staan. Die weg. Oorspronkelijke, begin, wat er allemaal gebeurd is, tot dat uiteindelijke doel. Dat moet bovenaan staan. Dat is de basis die de Bijbel ons leert. Wat is dan niet de basis? Daar wil ik ook heel duidelijk over zijn. De basis van het christelijk geloof is niet het je uitsluitend richten op positieve richtingen. Dus gebedsverhoringen en tekenen en wonderen. Schuif ik die dan daarmee weg? Nee, absoluut niet. Zal ik u zo zeggen. Want nou komt natuurlijk de vraag, hoe moeten we dan, kijk, we hebben nu die oorsprong in beeld gebracht. We hebben dat uiteindelijke doel in beeld gebracht, maar ja, zover zijn we nog niet. Het schiet wel op, maar we zijn er nog niet. En nou zijn we weer terug hier. Hier, nu, vandaag. En ik voel de vraag al rondzingen. Ja, maar wat dan nu? Hoe moeten we dan nu met die dingen omgaan? Hoe geloven in de periode tijdens ons vernederde lichaam hier op aarde? Ik ga u tenslotte 4 aanwijzingen daarvoor geven. In de eerste plaats, geloven dat de Heere God in zijn almacht, want hij is de Almachtige, soeverein is. Dat betekent dat hij is oppermachtig. Hij staat boven alles. Soeverein, soeverein, soeverein. Dat zijn we helemaal kwijt. Dat zijn we absoluut kwijt. We hebben een bepaald beeld van de Heere God gemaakt, maar dat hij soeverein is, dat hij oppermachtig is, ja, dat willen we vooral kenbaar maken in de wijze, in de positieve wijze waarin hij dat moet uiten. Want dan zeggen we, ja, dat kan je toch wel zien, hè? En dan komen we met bepaalde voorbeelden aan. Dus ik kan toch wel zien dat de Heere God oppermachtig is, hè? En mensen die dan door moeten lijden, waarin die oppermacht zich niet gemanifesteerd heeft in de gebedsverhoring of in het teken en wonder, die zie je zachtjes verdwijnen. Die weten het niet meer. Die zeggen dan, waarom die wel en ik niet? Geloven dat God in zijn almacht soeverein is, oppermachtig is, dat hij alles in zijn hand heeft. Inclusief jouw lijden. Hij weet ervan. Hij weet het precies. En hij is daarin. Geloven, dat is het volgende wat ik u graag mee wil geven, dat, en nou ziet u dat ik helemaal niks wegschuif hoor. Geloven dat de gave van de Heilige Geest aan die soevereiniteit onderworpen zijn. Wat was de basis? De basis was Gods plan met de mens vanaf zijn oorsprong tot zijn uiteindelijke doel. Dat is de basis. En dan gaan we een stapje naar beneden. Dan komen we dus ook onder andere bij de gave van de Heilige Geest. die hebben hun plaats onder kinderen Gods. Dus ik wil heel erg benadrukken dat ik dat niet wegschuif. Maar wel erbij benadruk dat ze zijn onderworpen aan de soevereiniteit van God. Het is zijn wil. En zijn wijsheid. Hoe hij daarin met ieder individueel kind van God leidend omgaat. Het derde is geloven dat God elk gebed hoort. Hij hoort elk gebed. Daar mag u van overtuigd zijn. Inclusief al die uiting van emoties. En als u daar voorbeelden van zoekt, dan moet u het boek Job eens door gaan lezen. En als u dan moet u eens heel sterk gaan letten op de wijze waarop Job in zijn ellende, in zijn lijden tot zijn God spreekt. Daar kunnen we zoveel van leren, hoe hij uitschreeuwt wat er in zijn hart is. Wij zouden zeggen, oh, dat kan je zo niet zeggen, Job, let een beetje op je woorden. Nee, alle uitingen die je in je lijden hebt. Misschien moeten we daar wel heel veel van leren. Dat als wij lijden en we zijn teleurgesteld, we zijn boos, we zijn verdrietig, we hebben pijn. Dat geeft allemaal emoties. Stop die niet weg, maar breng ze bij hem. Maak ze bekend aan de Heere God. Hij is je vader. Uit je emoties. Weet dat hij ze hoort en ze ook beantwoordt. Niet uitsluitend in een positieve richting, maar ook weer naar zijn soevereine wil. En de laatste die ik u mee wil geven is geloven. Echt met heel je hart vasthouden dat ons einddoel naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de toekomstige tijd ligt. Je kunt doen en laten wat je wil met op allerlei manieren om dat lichaam weer overeind te krijgen. Maar het blijft een, volgens de Bijbel, een vernederd lichaam. Wilt u dat heel goed onthouden? Dus welke weg je ook allemaal gaat, ik laat het los. Welke weg je ook gaat, blijf er zeker van dat de Bijbel zegt dat als hoe jouw lichaam ook begraven wordt, maar ook daarvoor, wij hebben een vernederd lichaam. Of je nou genezen bent of niet, het blijft een vernederd lichaam hoor. Geloven dat ons einddoel naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de toekomstige tijd ligt. En weet u waar ik een beetje bang voor ben? Dat we daar niet meer over durven praten. Het accent wat op de tegenwoordige tijd ligt en de oplossingen die de wereld biedt en die de Bijbel biedt, waarbij we ons beperken tot. Ja, dat is het. En daar zijn we zo vol van, dat je het zelfs kan overkomen als je hierover spreekt als leidende, dat degene die dan aan je bed zit, je probeert dat helemaal weg te poetsen. Ja, maar dat is daar pas. Het gaat om nu. En dan komen allerlei claimingsgedachten naar voren. Nou, u voelt al een beetje waar de schoen wringt. Maar ik wil u heel graag deze vier punten meegeven. Waarom? Omdat ik er zeker van ben dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het is het niet eens waard om het lijden van nu te vergelijken met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Bent u daar ook nog zo zeker van? Amen.